Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we het te lezen schriftgedeelte en het te zingen psalmen voor deze middag noemen. Het te lezen schriftgedeelte Hebreeën 1 vers 1 tot 14. Hebreeën 1 vers 1 tot 14. De te zingen psalmen, psalm 56 vers 5 en 6. Psalm 111 vers 2, 3 en 5. Psalm 98 vers 2. Psalm 119 vers 53. Het te lezen schriftgedeelte Hebreeën 1 vers 1 tot 14. De te zingen psalmen psalm 56 vers 5 en 6. Psalm 111 vers 2, 3 en 5. Psalm 98 vers 2. Psalm 119 vers 53. Aan de orde van behandeling van de Heidelberger Catechismus. Zondag 9. Zondag 6. Zondag 6 van de Heidelberger Catechismus, vraag en antwoord 19. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting sta ook dit middaguur in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in alle eeuwigheid, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade, zegen en vrede van hem die is, en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, we willen deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 56, vers 5. Ik roem in God. Prijs het onfeilbaar woord, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. En ook vers 6, gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Gij richt mijn voet, dat hij zich nimmer stoot. Gij zijt voor mijn schild in alle nood, gij hebt mijn smart verdreven. En wat er verder volgt, Psalm 56, het vijfde en het zesde vers.
Thank you.
openen vanmiddag de schrift in het Nieuwe Testament, in de brief van de apostel aan de Hebreeën, daar van het eerste hoofdstuk, de verzen 1 tot en met 14. Ik noem de u als onze schriftlezing Hebreeën 1, vers 1 tot en met 14. Maar vooraf doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen het apostolicum.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. God voortijds veelmaals en op velelei wijze tot de vaderen gesproken hebbende door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door den Zoon, welken hij gesteld heeft tot een erfgenaam van alles, door welken hij ook de wereld gemaakt heeft, de welke, als hij is het afschijnsel zijner heerlijkheid en het uitgedrukte beeld zijner zelfstandigheid, en alle dingen draagt door het woord zijner kracht, nadat hij de reinigmaking onze zonden door zichzelf teweeg gebracht heeft, is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen, zoveel treffelijker geworden dan de engelen, en als hij uitnemender naam boven hen geërfd heeft. Want tot wien van de engelen heeft hij ooit gezegd: Gij zijt mijn Zoon, heden heb ik u gegenereerd. En wederom, ik zal hem tot een vader zijn, en hij zal mij tot een zoon zijn. En als hij wederom den eerstgeborene inbrengt in de wereld, zegt hij, en dat alle engelen Gods hem aanbidden. En tot de engelen zegt hij wel, die zijn engelen gemaakt maakt geesten, en zijn dienaars een vlam des vuurs. Maar tot een zoon zegt hij, uw troon, o God, is in alle eeuwigheid. De scepter uws koninkrijks is een rechte scepter. Gij hebt rechtvaardigheid lief gehad en ongerechtigheid gehaat. Daarom heeft u, o God, uw God gezalfd met olie der vreugde boven uw medegenoten. En gij, Heere, hebt in den beginnen de aarde gegrond, en de hemelen zijn werken uw handen. Dezelven zullen vergaan, maar gij blijft altijd, en zij zullen alle als een kleed verouden. En als een dekkleed zult gij ze ineenrollen, en zij zullen veranderd worden. Maar gij zijt dezelfde, en uw jaren zullen niet ophouden. En tot welken der engelen heeft hij ooit gezegd: Zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank uw voeten? Zijn zij niet allen gedienstige geesten, die tot dienst uitgezonden worden om dergenen wil, die de zaligheid beërven zullen?
Gemeente, wij vervolgen de stof uit de Heidelberger Catechismus. In zondag 6 behandeld is al de vragen, zijn al de vragen 16 tot en met 18. We willen die voor het verband nog wel lezen, maar dan vanmiddag in het bijzonder stilstaan bij vragen antwoord 19. We willen de gehele zondag lezen, maar in de prediking stilstaan bij vragen antwoord 19. Zondag 6, vraag en antwoord 16. Waarom moet hij een waarachtig en rechtvaardig mens zijn? Omdat de rechtvaardigheid Gods vorderde dat de menselijke natuur die gezondigd had voor de zonde betaalde en dat een mens zelf zondaar zijnde niet kon voor anderen betalen. Waarom moet hij tegelijk waarachtig God zijn? Opdat hij uit kracht zijner Godheid de last van de toren Gods aan zijn mensheid zou kunnen dragen en ons de gerechtigheid en het leven zou kunnen verwerven en wedergeven. Maar wie is deze middelaar die tegelijk waarachtig God en een waarachtig rechtvaardig mens is, onze Heer Jezus Christus, die ons van God tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en tot een volkomen verlossing geschonken is. En dan vraag en antwoord 19, waaruit weet gij dat? Uit het heilig evangelie, hetwelk God zelf eerstelijk in het paradijs heeft geopenbaard en daarna door de heilige patriarchen en profeten laten verkondigen en door de offeranden en andere ceremoniën der wet laten voorbeelden en ten laatste door zijn enige geboren zoon vervuld. Zoeken we dan nu het heilig aanzicht des Heren in het gebed. Heere God des hemels en der aarde, aan de middag van deze uw dag brengt ons samen in de Bethelkerk in Vriezeveen onder de prediking van uw woord. En Heere, nu mogen we zo hier bijeen vergaderd zijn en mag zo aanstonds de prediking van de catechismus klinken. Mag het troostboek weer geopend zijn en mag het onderwijs naar de godzaligheid klinken. En Heere, daartoe geeft gij ons uw woord, een kracht Gods tot zaligheid, een iegelijk die gelooft. En zoudt u nu willen schenken, Heere, dat vanmiddag dit onderwijs voor ons allen bevattelijk mag zijn, dat we het mogen begrijpen, dat we het mogen verstaan, dat het niet te moeilijk zal zijn en dat het toch in alle waarheid, in al zijn diepte ook mag klinken. Maar Heere, dat het niet alleen met ons verstand begrepen zal worden, maar dat het nou door de werking van uw geest aan het hart toegepast mag worden. Heere, dat het onderwijs vanmiddag mag zijn voor onze onsterfelijke zielen, brood des levens en water des levens. En schenkt u dan, o Heer, de krachtige en onwederstandelijke werking van uw Pinkstergeest, wilt u de rijen doorgaan. Heere, wilt u de harten openen voor uw woord en het woord ontsluiten voor onze harten? Wilt u de oren doorboren? Wilt u de ogen openen? Wilt u aandacht geven dat niet de warmte ons zal hinderen? En wil de bozen schelden verjagen uit dit gebouw en uit onze harten, die alles in de weg zal staan om de loop van uw woord te verhinderen? Heere, wilt u ook geven dat ook thuis, als we mogen meeluisteren, het mogen ervaren dat ge ons daar weet en dat ge ons daar ook kunt bereiken, dat u van ons af weet. Heere, wilt ge zo geven dat we het mogen ervaren, u bent niet gebonden aan tijd of plaats. En Heere, ook hem die uw woord mag prediken, moet prediken. Heere, dat het mag zijn een lust, dat mag zijn voor zichzelf een onmogelijke opgave. Jij nochtans, Heere, in die afhankelijkheid van u met vreugde zou mogen verrichten, Heere, in gehoorzaamheid, en dat het woord zo mag zijn, Heere, op een rechte wijze verkondigd, dat het mag klinken vanaf de kansel, alzo spreekt de Heere der Heerscharen. Heere, dan hoeven we niet te horen als het woord van een dominee, maar dan mogen we het horen als uw eigen woord, en dat het zo dat op rechte wijze mag verkondigd worden naar de zin en mening van uw Heilige Geest, dat er niets van ons bij hoeft te zijn, bij kan en mag en moet zijn, maar dat alles uw eigen woord mag zijn. Heer, dat het beslag mag leggen, dat we uw stem mogen horen, dat we ons bij name horen genoemd worden naar het vrije van uw welbehagen. Heer, wilt u het geven, gaat u zo de rijen door en wil nog komen te trekken vanuit de duisternis tot uw heerlijk en wonderbaar licht. Heer, wat zou het erg zijn naar de kerk te zijn gegaan, gedoopt te zijn, catechisatie te hebben gehad, de waarheid en de weg geweten. Maar Heere, daar buiten te staan, ach, wilt u schenken dan de werking van uw geest, dat wij het woord mogen horen, Heere, als het woord van u het wegen. En wilt u dan zomaar schenken, Heere, dat het ook mag zijn, dat er plaats mag komen voor dat woord in onze harten. Uw woord is een tweesnijdend scherp zwaard, en zou u dan willen schenken, Heere, dat er plaats mag komen voor u, de God van het woord. Voor u de Heer Jezus, voor u de koning der kerk, voor de zaligmaker der zondaren. Heere, dat het woord mag zijn een ontdekkend woord. Dat we overtuigd mogen worden voor het eerst, maar ook steeds opnieuw. Ook elke dag opnieuw, ook dan van genade. Heere, aan zonde, aan het overtreden van uw geboden, aan de verkeerdheid van onze gedachten, de woorden die we uitspreken waarmee we gezondigd hebben tegen u en de naast, de redenen waarom we dingen hebben gedaan of nagelaten hebben te doen. Ach Heer, ontdek ons aan ons boze hart, aan de schuld die tussen ons en u instaat, aan die grote kloof. Dat het schuld schuld mag worden, dat zonde zonde mag worden, dat het nood mag worden in ons leven. Heer, dat het mag uitdrijven tot u. Om bekering, om vergeving, om verzoening. Heere, dat het begeerte mag zijn voor het eerst om de Heer Jezus te leren kennen. Heere, dat u mag zijn als een licht dat opgaat in de harten, die blinkende morgenster. En dat licht der wereld, door wie de vergeving is en door wie de genezing is. En door wie de verzoening is en in wie het leven is. Heere, wil dat schenken. Maar ook de ontvangen genade bij vernieuwing. Dat hebben we zo nodig, Heere, dat ge steeds opnieuw, o Heer, ons komt op te zoeken en uzelf komt bekend te maken. Al woont u in de harten van uw kerk en dan zult u daar nooit uit weggaan. Ach Heere, dan kan toch uw kinderen zo vaak in het duister door eigen schuld verkeren. En hebben ze zo nodig, Heere, dat uw licht hen weer zal bestralen. Wil dat schenken, Heere. Opdat er mag zijn de vreze van uw naam en opdat er mag zijn die vreugde in u. En opdat er mag zijn, Heere, dat dienen van u en dat verbreiden van uw eer. Ja, Heere, dat er zo ook in Vriezenveen een volk mag zijn, dat u in waarheid mag kennen, mag dienen, mag vrezen, uw naam mag belijden en de weg ter zaligheid mag betreden, het smalle pad mag bewandelen en, Heere, mag uitzien naar die dag, die grote dag voor uw kerk, dat het beste nog komen zal, dat gij uw kerk om thuis te halen, dat ze mag ingaan in de vreugde des Heren en geen vreemd God hoeft te ontmoeten. Heere, wilt u dan zo alles schenken en geven uw zegen. Heere, wilt u zo nabij zijn met allen die het moeilijk hebben, allen die kort of lange tijd geleden een geliefde hebben moeten missen en die het nog dagelijks in hun leven ervaren. Heere, dan kunnen mensen het alweer vergeten zijn, maar wij ervaren dagelijks wat het betekent. O, zou u dan een God van nabij willen zijn en die lege plaats willen vervullen met uzelve en willen troosten met die troost als u die alleen kunt schenken. Heere, wilt u zijn op alle plaatsen waar noden en waar zorgen zijn, waar vragen zijn. O, wilt u geven dat het pad des levens door u bekendgemaakt mag worden. Geef wijsheid in alle omstandigheden. Heere, ook waar er de zegeningen zijn, waar er de vreugden zijn. Heere, dat we ook zouden verstaan dat we er niet in het aardse leven mogen opgaan, maar elke dag bereid moeten zijn om u te ontmoeten. en we geen rust mogen kennen in ons leven, voordat we dat mogen weten op goede gronden. Heere, dat onze ziel gered mag zijn en gij onze konings mag zijn, de borgen zalig maken door de Vader geschonken in ons leven. Heere, zegen nog zo en geef zo nog alles die op uw zegen wachten wat ze nodig hebben. Gedenk land en volk, koning en koning in onze regering. Ook als er een nieuwe regering gevormd zal worden, geef nog uw zegen. Heere, geef ook uw zegen in het kerkelijk leven. In de gemeente van Vriezenween zegent u de mannen van de kerkenraad, de kerkvoogdij, de kosters en de organisten, dat ze al de arbeid in afhankelijkheid en tot uw eer mogen verrichten en dat het gezegend mag worden. Heere, gedenk uw kerk ook in ons land, de herstelte van de kerk waarvan we deel mogen uitmaken. Gedenk het moderamen van de synode, de verschillende klasses. Heere, wil nog geven die getrouwheid om vast te houden aan schrift en belijdenis. Heere, wil dat schenken en wil nog bijeenbrengen wat bijeen behoort. In deze verwarrende tijden zegen ook de arbeid op de zendingsvelden. Wees met de vervolgde kerk, met uw volk Israël. Heere, wilt u zijn ook met de ganse wereld in nood, waar zoveel verwarring is, waar zoveel nood ook is. Groot ontferber, gedenk nog en geef nog dat overtromp van deze aarde. Uw naam mag worden aangeroepen en uw naam mag worden verbreid. Heere, gedenk nog zo, geef dat deze dienst mag strekken tot de eer en verheerlijking van uw grote naam en tot uitbreiding van uw koninkrijk, tot zaligheid van zondaren, om Jezus wil. Amen. Gemeente, dan zal uw gave worden ingezameld, zoals al afgekondigd, voor kerkvoogdij en diaconie van harte, in uw offervaardigheid aanbevolen. Ter inlijn op de prediking willen we dan zingen van Psalm 111, vers 2, 3 en 5. Des Heeren werken zijn zeer groot, hij maakt hij die heerlijk is. Het is trouw al wat hij ooit beval. Psalm 111, vers 2, 3 en 5. Gemeente in vraag en antwoord 18 is de vraag gesteld, maar wie is deze middelaar die tegelijk waarachtig God en een waarachtig rechtvaardig mens is? Onze Heer Jezus Christus, die ons van God tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en tot volkomen verlossing geschonken is. En dan is de vraag in vraag 19, waaruit weet gij dat? Uit het heilig evangelie, het welk God zelf eerstelijk in het paradijs heeft geopenbaard, daarna door de heilige patriarchen en profeten laten verkondigen en door de offeranden en andere ceremonie der wet laten voorbeelden, en ten laatste door zijn enige geboren zoon vervuld. Waaruit weet gij dat? Gemeente, waaruit komt alle zaligmakende kennis? Waardoor maakt de Heere een mens wijs tot zaligheid? Waardoor leert een mens zijn schuld en zonden kennen? Waardoor leert een mens wie de enige middelaar Gods en der mens is? En op welke wijze kan een mensenkind aan die zaligmaker en zijn schatten en zijn gaven deel krijgen om in hem verzoend te worden met God? Op welke wijze weet de kerk hoe ze moeten wandelen, hoe ze de weg des Heren moeten gaan? Vanuit het heilig evangelie, vanuit het woord Gods, wat de Heer ons heeft geopenbaard. Bron van het geestelijk leven zijn niet onze gedachten. De Heere maakt ook zijn wil niet meer bekend door een droom. Dat gebeurde wel somtijds in de dagen van het Oude Testament aan de profeten. Maar de Heere heeft zijn ganse woord ons bekendgemaakt. Het woord bekendgemaakt door profeten, apostelen. En de Heer heeft het behaagd om dat op schrift te stellen, en het mag ons overgedragen zijn. Het mag zelfs in onze taal vertaald zijn. En wat is dat een onwaardeerbaar, de schat die de Heere ons heeft gegeven, waarin ons alles is geopenbaard om te weten voor dit leven, en alles ons is geopenbaard om zalig te worden. Gemeente, enkele teksten, ik noem ze heel kort, vanuit het woord zelf spreken over de rijkdom van het woord. Paulus schrijft in Romeinen 1 vers 16 en 17. Want ik schaam mij des evangelies van Christus niet, want het is een kracht Gods tot zaligheid. Een iegelijk die gelooft is de Jood en ook de Griek. Want de rechtvaardigheid Gods wordt in het zelf openbaard, uit geloof tot geloof, gelijk geschreven is. Maar de rechtvaardig zal uit het geloof lezen. We noemen ook 2 Timotheüs 3 vers 15 tot en met 17. Waar Paulus aan Timotheüs schrijft. En dat gij van kinds af de heilige schriften geweten hebt, die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof, het welk in Christus Jezus is. En zo schrijft Paulus dan: al de schrift is van God ingegeven en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is, opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaaklijk toegerust. We kunnen ook denken aan 1 Petrus 1. Gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar het onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord van God. En zo schrijft dan ook Petrus: het woord des Heren blijft in der eeuwigheid. En dit is het woord dat onder u verkondigd is. En tenslotte 2 Petrus 1 vers 19 tot met 21. En wij hebben het profetische woord dat zeer vast is. En ge doet wel dat ge daarop acht hebt als op een licht schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte en de morgenster opga in uw harten. Dit eerst wetende dat geen profetie der schrift is van eigen uitlegging. Want de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil eens mensen, maar de heilige mensen Gods van de Heilige Geest gedreven zijnde. hebben ze gesproken, hoort u, hoe het woord, het ganse woord, door de Heer ingegeven is. Maar niet een boek waarbij godvruchtige mannen, we denken aan de institutie van Calvijn, door de Heilige Geest geleid zijn om het te schrijven, maar de woorden zijn door de Heer ingegeven als zijn woord. En hoort u ook hoe de Heer behaagd heeft om door woord en door geest, daarover zo meer, de zaligmakende genade te schenken en de zaligmakende kennis van de Heer en zijn woord in het hart te geven. Gemeente, dan is de bede mag wel in ons hart opklinken, maak in uw woord dan onze gang en been en treden vast. En dan mag het wel de bede zijn, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen en waarheen gij uw treden wendt. O, hoe moeten we dan bidend dat woord onderzoeken. En hoe hebben we dan bidend onder het woord te komen. De Heer smeken dat hij door dat woord ons wil geven zelfkennis. Maar ook kennis der zaligheid in de Heer Jezus Christus. En hoe hij dan zou willen schenken om ons de weg des levens te leren. Als we spreken over het woord, dan spreekt daar de reformatorische kerk anders over dan de Rooms-Katholieke kerk. U weet ongetwijfeld wel dat voor Rome geldt dat de kerk gezag heeft en aan het woord gezag heeft. We mogen zeggen reformatorisch denken is dat de Heer daar zijn kerk bouwt waar zijn woord is. Dat de Heer zijn volk bijeen vergadert door woord en geest en waar het woord klinkt. Zuiver. Naar de zin en mening van de Heilige Geest en waar de sacramenten bediend worden. En waar de tucht wordt uitgeoefend naar de eis van Gods woord. Daar is de kerk. En daar wil de Heer wonen. Daar wil de Heer werken. En daar wil de Heer zijn koninkrijk uitbreiden en zaligmakende kennis schenken naar zijn vrijmachtig welbehagen. En gemeente, hoe weten we nu, denk ik ook aan de jongelui, hoe weten we nu dat het woord des Heren het woord des Heren is? Hoe weet nu een kind des Heren dat de Heer daarin tot hem spreekt? En hoe weet nu een zondaar die een vreemdeling is van God en zijn genade, die buiten staat, die in de wereld leeft? Hoe weet u nu dat de Heere tot hem of haar spreekt in het uur van ontdekking? Onze vader in de Nederlandse geloofsbelijdenis, Guido de Bre, heeft erover gesproken, hè, dat niet zozeer het woord Gods woord is omdat de kerk ze aanneemt en voor zodanig houdt. Dat heeft Guido de Bre geschreven in reactie op Rome. Maar in zonderheid, omdat ons de Heilige Geest getuigenis geeft in onze harten. Als een kind des Heren vraagt hoe die het nou heeft geweten, dat de Heere tot hem of haar heeft gesproken, dan zal hij u dat niet met eigen woorden kunnen uitleggen. Maar dan heeft hij dat in zijn hart met zoveel duidelijkheid te verstaan. Omdat het door woord en geest is, dat de ganse wereld, al zou de ganse wereld er tegen opkomen, hij in zijn hart gevoelt de diepe waarheid dat de levende God tot hem heeft gesproken. En dan zal nooit iemand het uit uw geheugen kunnen uitwissen. Dan is het waar, de schapen horen de stem. En die Heer roept de zijne bij zijn naam en ze kennen zijn stem. We zouden het een klein beetje kunnen uitleggen. Als u een predikant van vroeger jaren hoort, u hoort zomaar, laten we zo zeggen, een klein stukje van een preek. En als u jarenlang die predikant hebt gehoord, dan zult u meteen kunnen herkennen, dat is die dominee. Of al zou u maar een stukje lezen, een stukje uit een kerkblad. Als u jarenlang dat hebt mogen lezen, dan herkent u daarin. Of we zouden zeggen, een moeder die haar kind hoort huilen. En de stem van haar kind uit duizenden herkent, of een kind de stem van moeder. Zo is het ook als de Heere vanuit zijn eenzijdig ontfermen die band komt te leggen. dan wordt het waar, de schapen horen de stem van de herder, die ze bij naam kent. Gemeente, het woord des Heeren is een grote schat, maar het is ook het woord waaraan ons leven, waaraan alles onderworpen moet zijn. En waar de Heer ook, als de Heer komt te werken, door woord en geest alles in ons leven aangaat onderwerp. Ik noem het toch ook vanmiddag. We leven een tijd dat vaak wordt gezegd, je hebt regels nodig om de Bijbel te lezen. Met een moeilijk woord noemen mensen dat hermeneutiek. En je kunt de Bijbel niet alle plaatsen hetzelfde lezen, niet op alle tijden hetzelfde lezen. En de gevolgen daarvan zijn zichtbaar. We horen van oud-reformatorische kerken, waar op deze wijze de vrouw in het ambt is ingesloten. We horen vanuit de kring van de gereformeerde bond dat het denken over evolutie opgeld doet. Hoe komt dat nu wel? Men denkt dan dat het woord niet gelezen moet worden zoals het er staat, en dat het vaak cultuurgebonden is of dat het tijdgebonden is. Geens is dat het geval. Weet u wat het geval is? Als de Heere door zijn woord gaat werken, dan verandert een cultuur. Dan verandert een tijd, u begrijpt al wat ik bedoel. Dan verandert een mens. Het woord verandert niet. Nee, de Heere verandert door zijn woord en geest mensenharten en mensenlevens. En als de Heere behaagt om door woord en geest een opwekking te geven, dan mag het wel eens gebeurd zijn. De kerkgeschiedenis leert ons dat. Dat er grote dingen kunnen veranderen in een kerk, in een samenleving. Daarom belijden wij, dat is ook altijd het belijden geweest van onze vaderen, dat het woord onmisbaar is. Het woord is noodzakelijk. En we blijden ook dat de schrift genoegzaam is. Er staat genoeg in om te weten voor dit leven en voor de zaligheid. Het woord heeft goddelijk gezag, en we belijden ook dat de schrift duidelijk is. Dat er geen vraagtekens hoeven te zijn als we de schrift lezen. Nee, dat de belangrijkste leesregel is om de schrift te lezen, dat de schrift zichzelf uitlegt. Dat hebben altijd onze vaderen beleden. De schrift legt zichzelf uit. De schrift is duidelijk. Wij zeggen ook wel eens, en dat herkent u misschien wel, dat we schrift met schrift moeten vergelijken. Kunnen we het woord zo lezen? Daarvoor is wel nodig, gemeente, de verlichting door de Heilige Geest. Wat is dat nodig om de dingen die Godes zijn geestelijk te verstaan? Het woord zonder de geest is dan inderdaad, dat kan dan zijn als het ware als een doodletter. Dat is het niet, want het woord is levend. Scherp snijdt het zwaard. Maar toch is nodig de verlichting door de geest. En toch is nodig de bediening van de Heilige Geest. En toch is nodig de toepassing door de Heilige Geest. Maar dan niet zo, en daar moeten we ook voor waken, dat de geest werkt buiten het woord om. Dat kan de Heere doen. Daar moeten wij niet naar staan. Het behaagt de Heere te werken door woord en geest. En wat zien we dat in de schrift zelf? Dat de Heer het hart van een Lydia wilde openen. Dat ze het woord mocht gaan verstaan. Dat ze het woord mocht geloven. Als het woord Gods tot haar gericht, voor haar bedoeld. Wat hoorde de dichter op Psalm 119 bidden om de hulp van Gods geest. Dat in het woord des Heeren zijn gangentreden vastgemaakt zouden worden. O, wil de geest zich daarom binden aan het woord. En hoe wil de Heere een mens binden aan zijn woord. Opdat het woord in onze harten zijn kracht mag doen. Kracht Gods tot zaligheid. En iegelijk die gelooft. Waaruit weet gij dat? Uit het heilig evangelie, gemeente. Als we dit lezen, dan zouden we kunnen denken, waarom wordt hier het evangelie genoemd? Als we op het eerste gezicht zouden, oppervlakkig zouden lezen, zouden kunnen denken, het lijkt er wel op alsof hier alleen het Nieuwe Testament bedoeld wordt. Nu is dat niet zo, dat kunnen we meteen al afleiden. Als we antwoord 19 verder lezen, daar blijkt dat het evangelie al in de dagen van het Oude Testament heeft geklonken. In het paradijs al heeft geklonken. Daarna door de heilige patriarchen, de aartsvaders, is gesproken en geloofd en geklonken. Uit hun mond geklonken. Door de profeten is verkondigd het evangelie al. En door de offeranden en de andere ceremonieën der wet is dat zichtbaar gemaakt. En ten laatste door zijn enige geboren zoon vervuld. Het evangelie, dat is het woord van genade. Wat in Oude en Nieuwe Testament gelijkelijk klinkt, al mogen we wel zeggen, we kunnen het vergelijken als een bloem. Als de bloem nog in de knop is, is het de bloem al. Maar als de bloem, als het ware, zich ontvouwt, dan zien we de volle schoonheid. Zo is het ook in de tijd van het Oude Testament geweest. Dat wat in de knop is, dat ontvouwt zich in alle heerlijkheid. Als de Zoon van Gods liefde naar deze wereld komt, God voortijds veelmaal en op velerlei wijze gesproken hebben door de profeet, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken. Door zijn zonen. We zouden ook kunnen zeggen, de kennis van de zaligheid en de kennis van het evangelie is in het Oude Testament nog schaduwachtig. Maar mag als de Heer Jezus gekomen is naar deze wereld, mag dat in heerlijkheid blinken in de Zoon van Gods liefde. Maar dat hier staat heilig evangelie, betekent geenszins dat Gods wet heeft afgedaan. Want de Heer Jezus heeft gesproken dat hij niet is gekomen om de wet als het ware af te schaffen, maar om de wet te vervullen. Paulus moet ook prediken dat Christus het einde is der wet. En dat betekent ook niet dat de wetten van de Heer geen betekenis meer hebben. De Heer Jezus heeft zijn discipelen voorgehouden: uw gerechtigheid zijn overvloediger dan voor de fariseeën en de schriftgeleerden. Nee, dat betekent het niet. En we moeten ook zeggen, de wet heeft ook al geklonken in de catechismus, in het leerboek van de kerk. Al bij zondag 2, waaruit kent gij uw ellende? Uit de wet Gods in al zijn duidelijkheid. Heeft daar het gebod des Heeren geklonken. In alle duidelijkheid. Heeft daar de wil des Heeren geopenbaard. In alle duidelijkheid. Heeft de Heer daar bekend gemaakt. Wat hij van een mens eist en blijft eisen. Wat die mens kon houden. Voor de zondeval in het paradijs. In de staderechtheid. En wat de mens niet meer kan houden. Wat de mens schuldig stelt voor God. Wat een mens verdommelijk maakt voor de Heer. Wat maakt dat een mens moet sterven. En waarom de toren van God op een mens rust. En die mens voor eeuwig moet omkomen. De wet heeft geklonken. Ook al in het stuk van de ellende. Op een duidelijke wijze. Dat een mens bepaald erbij wordt. Dat er betaald moet worden naar God. Dat hij met God verzoend moet worden. En dat hij tot God bekeerd moet worden. En die wet heeft ons gepredikt dat er vanuit de mens geen mogelijkheid is om voor God te bestaan. En dat er op aarde niemand en geen schepsel te vinden is waardoor die met God verzoend kan worden. Waarom die vraag is gekomen dat er een middelaar nodig is. Waarachtig God en waarachtig en rechtvaardig mens. Die God en mens zou kunnen en willen verzoenen. Die middelaar. Van vraag en antwoord 18. Onze Heer Jezus Christus. En waaruit weet gij dat? Uit het heilig evangelie. Gemeente, verstaan we dat? Dat als hier in het catechismus gesproken wordt over de wet, dat we niet kunnen zeggen de wet is het Oude Testament. En het evangelie is het Nieuwe Testament. Nee, de wet klinkt in het Oude Testament. Waar de Heer ze geboden geeft. En de wet klinkt ook in het Nieuwe Testament. Maar het klinkt bekeert u en gelooft. Het evangelie klinkt in het Oude Testament. Waar de Heer zijn bloed doet vloeien. En waar de Heer het wonder van vergeving bekend laat maken. en klinkt in het Nieuwe Testament. We zouden kunnen zeggen, wat is nou het verschil tussen wet en evangelie? Ze horen beiden bij elkaar. Ze horen beiden gepreekt te worden. De wet eist en de wet die vervloekt. Vervloekt is die mens die niet doet al hetgeen wat geschreven is in het boek der wet om dat te doen. De wet eist, de wet vraagt, de wet vordert, de wet beveelt. En die wet stelt onder de toren en onder de vloek. De mens die Gods gebod niet meer kan houden. Die Gods gebod overtreedt. Die voor God niet kan bestaan. En waarom laat de Heer zijn wet dan preken? Tot ontdekking, tot overtuiging. Omdat de mens gebracht wordt aan het einde met zichzelf. De mens verstaat, er moet betaald worden. Er moet bloed vloeien. Bloed der verzoening dat reinigt van zonde. God moet betaald worden. De Heer moet in mijn leven verheerlijkt worden. De schuld moet verzoend worden. En wat doet het evangelie? Het belooft. Het schenkt. Het spreekt vrij. Het verzoent, het reinigt. Wet en evangelie. Ze klinken beide. Olivianus zegt in zijn schatboek. U weet wel, Olivianus en Ursinus hebben beiden de catechismus geschreven. En dan geldt ook dat we lezen in het schatboek. We zouden kunnen zeggen dat is de beste verklaring van de catechismus. Dan lezen we ook het evangelie is de blijde boodschap van heil voor de verloren reddeloze zondaar. Voor de verloren reddeloze zondaar waarin hij de gelovigen toezegt dat hun zonden hen van eeuwigheid af vergeven zijn en tot in eeuwigheid vergeven blijven. Dat hij ook de Heilige Geest in het eeuwige leven om niet geeft. En dat alles vanwege het vrijwillige offer van de Heer Jezus Christus. Het evangelie, het is de liefdesverklaring, las ik ergens. In de catechismusverklaring van dominee van Sliedrecht. De liefdesverklaring van de hemelse bruidegom. Als een zwarte bruid. Ja, reeds van eeuwigheid af als een bruid wilde hebben. En deze ook in de tijd tot zijn bruid neemt. Zijn er vanmiddag in de kerk schuldig. Zijn er vanmiddag in de kerk verloren? Zijn er vanmiddag in de kerk die de dood op het hunne moeten schrijven? Zijn er vanmiddag in de kerk die ervan overtuigd zijn uit mij geen vrucht tot in de eeuwigheid niet? Maar die het verstaan, die prijs der zielen dat rantsoen moet betaald worden. God moet verheerlijkt worden. Ik moet met God verzoend worden. En ik moet door zijn geest vernieuwd worden. Zijn er die niet meer verder kunnen leven? Zijn er uit wie er hart het gebed van de tollenaar opwelt? O God, wees mij de zondaar genadig. Zijn er die het verstaan moeten? O, heb je misschien wel gepoogd om door de werken der wet u op te knappen voor de Heer? Misschien wel gepoogd om uzelf te bekeren? En verstond dat het moest, maar erachter gebracht. Schuld alleen maar te vermeerderen. O gemeente, hoe komt het dat een mens voortleeft onbekeerd en onverzoend in stille gerustheid? Omdat hij zijn schuld niet kent voor God. Omdat hij zijn nood niet gevoelt. Omdat hij verstaat wie hij is voor de Heer en naar de naaste toe. Daarom kunnen we met een bepaalde rust voortleven. O, als dat voor u geldt, dat op u op de knieën zou brengen, Heere. Bekeert u mij dan in waarheid, zo zal ik bekeerd zijn, dat er een roepen mag worden geboren om genade, om waarachtige bekering. Daar mag het evangelie gaan klinken, als een zondaar aan een einde is gebracht, van al zijn eigen gerechtigheid, als een zondaar alleen maar met schuld beladen, en mogelijkheid, voor God bestaat, daar mag het evangelie waarlijk worden. Evangelie. Blijde boodschap. Niet wat de Heer nog van de mens eist. Want dat kan die mens toch niet geven. Maar wat de Heer komt te schenken. Uit vrije goedheid. Het onverdiende goedheid die zonder pijl is. om zijn naam te verheerlijken en om de ziel van de zondaar te verheugen, opdat het mag klinken in het hart van de zondaar van de zondares: mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. De gemeente verstaat dat en houdt dat vast. De wet eist, het evangelie schenkt. Het is vroeger wel eens door een kindersheerder zo uitgedrukt. Wat is nou het geloof? Dat is een zalig niets doen. Dat is een alles ontvangen. Dat is ontvangen wat de Heer komt te schenken. Aan een zonde die de dood verdiend heeft. Zonde die het met de doodsvonnis eens moet zijn. En die nochtans het woord des evangelies mag klinken. Maar zegt iemand: dominee, maar het woord moet ons toch gepreekt worden met eis, met bevel van bekering en geloof. Jawel. Maar waarom laat de Heer dat prediken, bekeert u en gelooft? Opdat u gebracht wordt aan een einde met al het uwe. Opdat u verstaat al uw pogingen tot bekering waar de Heer recht op heeft die nodig is. Dat ze doodlopen. Uw schuld alleen maar groter wordt. Opdat u verstaat het geloof. Moet me geschonken worden. Ik moet vrijgesproken worden van schuld en zonden door de Heer. Hoe dan mag het worden? Als de Heer Jezus zegt tegen een zondaar die uitgewerkt is: geloof het evangelie, dan is dat niet een eis. Nee, dan wordt dat een gave. Dan wordt dat een ontvangen. Dan wordt dat een vertroosting. Waar de verboeide ziel door verkwikt mag worden. Dominee van Sliedrecht in zijn catechismusverklaring aangaande deze zondag wijst ook op het gevaar van gereformeerd of reformatorisch remonstrantisme, wat er ook kan zijn als het gaat om de prediking van het evangelie. Hij zegt: dan wordt het woord zo gepreekt, u moet het evangelie geloven, u moet op eigen benen naar Jezus. Hij zegt: als het evangelisch wettisch maken, gaan we op eigen benen naar Jezus. Zodat we met Gods recht en eer geen ernst maken. En ons troosten met ons eigen werk. Ook al noemt men dat werk een aangrijpen van en een geloven in Jezus. Maar hij zegt: het wordt nooit een verloren zaak voor ons. En we hebben altijd nodig. Het is dan nooit een verloren zaak voor ons geworden, zegt hij. We hebben altijd nodig dat God ons waarlijk redt. Als een die wegzinkt in de verlorenheid. Verstaat u dat? We kunnen het evangelie tot een nieuwe wet maken. Alsof ik het ben die de Heer Jezus aanneemt. Ja, we lezen het wel in het woord dat we de Heer Jezus moeten aannemen. Maar dat is genade. Dat is een geschonken zaak. Dat is een aannemen waar hij zich komt te schenken, waar hij zich komt te openbaren. Aan die zondaar en zondares die geen weg meer weet dan alleen in hem. Ik ben de weg, de waarheid en het evangelie. En daarom nogmaals die vraag: zijn er die zalig moeten worden en niet meer kunnen? Tot de stokbewaarde klonk dat woord: geloof in de Heer Jezus en gij zult zalig worden. Dat is dan geen gebod of eis meer. Maar dat is nou gunst en vertroosting, waarbij van ons niet geëist wordt. Ja, wel geëist wordt. Maar nu wordt aangeboden, geschonken. En het hart bereid wordt gemaakt om het in het geloof te ontvangen. Ik roem in God. Ik heb het prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn wond gehoord. O gemeente, verstaan we dat? Hebben wij de wet al op rechte wijze verstaan? Dat de Heer zijn wet laat prediken. Dat er plaats komt in onze harten voor de Heer Jezus en zijn bloed. En als we ontdekt zijn geworden door de wet, we kunnen niet meer zeggen: och, mocht het gebeuren. En dan kunnen we ook niet meer zeggen: ik neem Jezus aan. Maar dan moet het van hem komen. Dan moet hij ons zalig maken. En dan wil hij komen. Aan die zondares. Die werkelijk niet meer verder kan. O gemeente, we kunnen nog zo verder, niet waar. Buiten de Heer en zijn werk. We kunnen nog zo verder. We kunnen ook met onze onbekeerlijkheid menigmaal nog zo verder. En velen zijn er ook in het kerkelijk leven die met hun geloof nog zo verder kunnen. Maar zijn er nou die nou niet meer verder kunnen? Buiten Christus om. Waar die schuld werkelijk schuld geworden is. Zonde, zonde. Die gaan zien dat ze de wet hebben overtreden. En dat de wet hen verdoemelijk stelt voor de Heer. En die bede opklimt van de tollenaar, maar dan in waarheid. O God, wees mij de zondaar genadig. En weten we dan deze. Deze ging af gerechtvaardigd naar zijn huis. Daar komt de Heer. Komt hij met zijn schatten en met zijn gaven. En nu lezen we zo, waaruit weet gij dat? Uit het heilig Evangelie, het welk God zelf eerstelijk in het paradijs heeft geopenbaard en daarna door de heilige patriarchen, dat zijn de aartsvaders en profeten, laten verkondigen. Het evangelie dat klonk daar in de hof, daar waar gegeten was door van die verboden vrucht waarvan de Heer sprak tegen Adam. Ten dag als ge daarvan eten zult ge de dood sterven. Daar klonk het waar Adam wegkroop voor de Heer. En waar Adam zich bedekt achter zijn vijgenblader. Maar voor de Heer zich niet meer kon verbergen. Daar klonk voor het eerst het heilig evangelie. Ik zal vijandschap zetten. Tussen u en tussen deze vrouw. Tussen uw zaad. En tussen haar zat dat zelve zal u de kop vermozzelen. Gij zult de versenen vermozzelen. Voordat Adam even het paradijs moesten verlaten, werden ze gewezen op de beloofde Christus. En is Eva bekendgemaakt dat ze de moeder der levenden zou worden. Dat het haar die geluisterd had naar de slang. En zij die haar man verleid had. Zij die met smart kinderen zou baren. Dat het haar, het zaad, zou voortkomen. Het zaad van Christus. Het vrouwenzaad. Ziet u, daar klonk al dat Heer Jezus een menselijke natuur zou hebben. Uit het heilig evangelie. Het welk God zelf eerstelijk in het paradijs heeft geopenbaard. En daarna door de heilige patriarchen, de aartsvaders. Ik denk aan Abraham. De Heer Jezus heeft later gezegd dat hij Christus dag heeft gezien. En verblijd is geweest. En hoe heeft hij verwacht, 25 jaar lang ruim, de geboorte van zijn zoon. En hij wist, Isaac zou geboren moeten worden. Want die geboorte van zijn zoon was niet alleen dat Abraham nakomelingschap zou hebben op deze aarde. Dat ze bezit zou kunnen erven. Nee, die zoon was de zoon die nodig was. Omdat uit het vrouwenzaad de zaligmaker geboren zou worden. Verstaat u ook wat het betekende voor Abraham toen hij Isaac op Gods bevel moest gaan offeren. En toen hij toch in de weg van gehoorzaamheid zijn zoon heeft meegevoerd. De berg op, de Moria op. En daar al het gereedschap in zijn hand had om de hand aan zijn zoon te slaan. Om de Heer te gehoorzamen. Maar het klonk, God zal zichzelf een land op ten brandoffer voorzien. Mijn zoon. O gemeente, wat is dat een wonder. Abraham heeft mogen zien dat in de weg van het offer en mogen horen in de weg van het offer. De zaligmaker de zaligheid zou verwerven. Abraham heeft mogen zien dat uit Isaac eens de zaligmaker geboren zou worden. Dus heeft de kerk van het Oude Testament geleefd van die verwachting, uitgezien naar de geboorte van de zaligmaker. En verwacht dus dat die fundamenten heeft, de belofte die ze verkregen hebben, maar dezelfde van verre gezien en geloofd omhelst. En beleden als ze gasten vreemden op de aarde waren. We denken ook aan, ja, we denken dan ook aan bijvoorbeeld in Jacob. Toen hij zijn zonen zegen op zijn sterfbed, heeft hij het gesproken: Juda, gij zijt het. Daar mocht Jacob getuigen dat God hem bekend had gemaakt. Dat vanuit zijn zonen, het huis van Juda, zaligmaker geboren zou worden. Heeft het ook gesproken: op uw zaligheid wacht ik, o Heer. En dan denken wij ook, wat er dan staat, niet alleen de patriarchen, maar ook in de offers en de ceremonieën der wet. We denken ook aan de hele offerdienst in het Oude Testament, hoe Mozes de middelaar was tussen God en het volk van het Oude Testament. Bondsvolk van Israël. En ook in Mozes, ook de trekken van de Messias openbaar kwamen, ook waar Mozes, nadat het volk gezondigd had, ook met de gouden kalveren, dat hij de Heer aanbood, dat zijn naam zou worden weggedaan uit het boek des levens, opdat het volk behouden zou worden. En we denken aan de tabernakel, we denken aan de tempel later, we denken aan de voorhof der heiden, waar het brandofferaltaar stond, een heenwijzing naar het offer dat Christus zou brengen. Maar het offer dat gebracht zou worden voor de zonde. In het heilige, het reukoffer. Een heenwijzing naar de gebeden die Christus, als de biddende hoge priester, zou opzenden. Het heilige der heiligen. Waar eenmaal per jaar, op de grote verzoendag, de hoge priester mocht ingaan. Om het offer te brengen. Opdat het volk voor God kon bestaan. En de Heere te midden van zijn volk kon leven als een verzoend God. En een verzoening mocht zijn voor hun zonde. O, is daarheen gewezen naar de Goede Vrijdag. Waar Christus als de hoge priester, de enige hoge priester, het heiligdom is ingegaan. Om het ene volmaakte, volkomen offer te brengen. Waardoor de Vader verzoening zou vinden. En waardoor vergeving zou zijn voor de zonden van allen die in hem geloven. Gemeente, we denken daarbij ook aan de andere zaken in het Oude Testament. De profeet, hoe was Christus de allerhoogste profeet? De hoge priester, ik noemde hem al. De hoge priester in het Oude Testament droeg een borstlap met 12 stenen met daarop de namen van de zonen van Israël. Hoe lezen dat de meerdere hoge priester Christus al de namen van de zijnen draagt. Van degene die de Vader hem gegeven heeft. Heeft hij er niet één verloren? Hoe heeft hij ze meegedragen op de Goede Vrijdag? Hoe heeft hij ze meegedragen toen hij daar het kruis bloed en stierf? Hoe heeft hij ze meegedragen de dood in? Hoe heeft hij ze ook meegedragen het graf uit ten leven? Oh, en dan denken wij zo aan de hoge priester die bad, die zegende, die offerde. Hoe zit alles in hem vervuld? We denken aan de koningen van Israël. Oh, hoe is Christus de koning der koningen en de Heere der heren? Maar we denken ook aan de profeten. Hoe hebben ook die daar ook mogen zien, een helder zicht op de Heer Jezus. We denken aan Jesaja. Die heeft mogen voorzien. Waar Adam wist dat de Heer Jezus een menselijke natuur zou krijgen, heeft Jesaja mogen voorzien. Jesaja 7. Dat Christus ook een goddelijke natuur zou hebben. De maagd zou zwanger worden. En een zoon baren. Hij heeft mogen voorzien dat Christus zou moeten lijden, zou moeten sterven. We denken aan een Jeremia. Die heeft mogen voorzien. Hoe daar in Christus een nieuw verbond zou worden opgelegd. Tussen God en de zijnen. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven. Ik zal die in hun harten schrijven. Hoe heeft Ezechiël mogen zien. Dat de zaligmaker ook zou zijn. Die grote herder der schapen. Die het verlorene, die het weggedreven. Die het kranken, die het kreupelen, het blinde zou opzoeken. Zou leiden. En zou terugbrengen. Hoe hebben de andere profeten mogen zien. Hoe de Heer Jezus zou voortkomen als een reis uit die afgehouwen tronk van Isaïe, uit het huis van David. Wat als een dorre boom geworden was. Hoe hebben de profeten mogen voorzien het werk van Christus. Dat hij een licht is. Die de zijn in duisternis bestraalt. Hoe hij de blinkende morgenster is. En de zonne der gerechtigheid. Onder wie stralen een verloren zondaarsgeslacht genezing vindt en vergeving vindt. En zalig wordt gemaakt. Ogenblik, we zouden zoveel meer kunnen noemen. We denken aan de feesten. Het Pascha. Terugdenkend aan hoe het volk uit Egypteland werd uitgeleid. Moest het paaslam geslacht worden, moest het bloed gestreken worden aan de posten van de deuren. We denken aan de grote verzoendag, waar het ene offer werd weggezonden uit de gemeenschap. Zo heeft Christus buiten de lege plaats zijn offer gebracht. En waar het andere offer, het bloed geofferd werd in het, en gestreken werd in het heiligdom op het altaar. We denken aan het Pinksterfeest. Waar de eerstelingen werden gebracht als een offer voor de Heer. Aan het grote Pinksterfeest. Waar de eerste van een grote oogst werd thuisgehaald. We denken aan het Sabbatsjaar. Zevende jaar. Jaar van de rust. O, was het niet de prediking. Waar Jesaja later van mocht spreken. De geest des Heeren, de Heer is op mij. Dat de Heer mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen. De zachtmoedige. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart. Om de gevangenen vrijheid uit te roepen. En de gebondenen genezing van de gevangenis om uit te roepen het jaar van het welbehagen des Heeren. En zo leeft het kerk van het Oude Testament bij de verwachting. Bij het uitzien naar hem die beloofd was. Die zeker zou komen. Ja, ze zijn eerder gestorven. Maar in het geloof hebben ze Christus mogen omhelzen. Als de zaligmaker van God geschonken. Zij allen hebben verstaan dat ze de wet niet konden houden. Hoe de wet hen schuldig stelde. Hoe aan die wet voldaan moest worden. Hoe betaald moest worden. Maar met zichzelf aan een einde gekomen, is hen in Christus het leven geschonken. En gemeente, dat is nog zo. En dan mogen wij ernaast staan. Want er staat, en ten laatste, door zijn enige geboren zoon vervuld. De Zoon Gods is gekomen naar deze wereld. Hij heeft op deze aarde verkeerd. Hij heeft hier gelegen in een krib. Hij heeft hier gehangen aan het kruishout. En u mogen de apostelen prediken. U leest bij Petrus, u leest bij Johannes. Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid des Vaders. Vol van genade. En vol van waarheid. En nu gaat het erom, gemeente. Is deze Heer Jezus nu uw deel al geworden? Is hij u tot een borg geschonken? Van de Vader. Tot volkomen verzoening. Tot volkomen verlossing. Tot volkomen vergeving. Van uw zonde. Klinkt het al in uw hart, geef me Jezus of ik sterf. Om Buiten Jezus is er geen leven, maar eeuwig zielsverderf. O, gaan we straks de kerk uit. Kunt u nog buiten hem omleven? Weet u waarom dat nou komt? Omdat u zelf niet kent voor God. Maar waar de mens zichzelf niet kent in waarheid voor de Heer. O, daar is het. Dat ze tot hem vluchten. Ze komen, zegt de Heer, ik zal ze voeren. Met smeking en geween. We hebben het vanmorgen gehoord. Hij zal de blinden leiden de weg die ze niet weten. En hij zal de gevangenen vrijheid schenken. Daar komt hij. Maar er één is in de kerk die het moet zeggen. Ik kan buiten hem niet meer omleven. Alles kwijt. Ik zou alles willen verliezen. Maar dat ik hem ken. Kracht zijn opstanding. O, daar wil hij zich bekend maken. Door zijn woord geest, daar gaat hij komen. Je ja, altijd op zijn tijd te wijzen, dat is waar. Maar het zo is geworden in uw leven. Dat u buiten hem niet meer om kan leven. Daar gaat hij komen, daar zal hij spoedig komen. Daar komt hij heden. Ziet, hier ben ik. Ziet, hier ben ik. Ik ben uw heil, alleen. Hoop dat u het mag gaan horen uit zijn mond. Dat hij de uwe wil zijn. En dat u zich de zijne mag noemen. Dat hij voor u de verzoening heeft gebracht bij de Vader. Om wie de Vader u gaarne de zonde wil vergeven. O, dan mag u hem zien zoals hij is. Ja, in het geloof. En dat is altijd ook ten dele. Maar dan mag het gaan klinken in uw hart. Is blank en rood. Draagt de banier. Over 10.000 zulke een is mijn liefste. De Heer is mij verschenen. Van verre tijden, beminnelijk vorst. Uw schoonheid hoog te loven. Genade is dan op zijn lippen uitgestort. Waaruit weet gij dat? Uit het heilige evangelie. Dat de Heer bekend maakt. Aan een uitgewerkte zondaar. De wet eist en de wet verdoemt. Maar het evangelie schenkt en spreekt vrij. En waarom? Door u, door u alleen. Om het eeuwig welbehagen. Waaruit weet gij dat? Hebt de vraag misschien al. Geleerd op catechisatie, misschien al op de hoogste klas, van de lagere of de basisschool. Maar dat weet gij dat. Maar mag het nu weten? Ja, mag er een volk zijn dat dat mag weten door woord en geest, door de Heer zelf geleerd, uit het heilig evangelie. O, Heer Jezus, dat dan uw oog mij mag zien. En dat mijn oog u mag zien. Gij die zijt de schoonste van allen. Om u toe te behoren. Om u te kennen. En meer te kennen. Gemeente, zoek dat nog. De Heer wil toch schenken en waar u er vreemd van bent. Dat u op de knieën mag brengen. Tot de Heer die nog zegt, doet uw mond wijd open. En ik zal hem vervullen. Amen. Eindige gemeente willen dan zingen van Psalm 98 vers 2. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw in Israël nooit gekrenkt. Dit slaan als aardrijks einde gade. Nu onze God zijn heil ons schenkt. 98 vers 2.
Thank you.
zoeken we het aangezicht des Heren in het gebed. Heren, u sprak het eens door de mond van de moeder van Samuel. De Heere maakt dood en hij maakt levend. En dat is toch ook wat wet en evangelie doen. Wij moeten sterven, opdat u het leven schenkt die de levende bent. We moeten sterven aan het onze, opdat er nou plaats komt voor u die het leven bent. Wil dat nog werken, Heren, ook in Vriezenveen, onder jongeren, onder ouderen. Dat we niet voortleven op die brede weg, maar we toch tot u getrokken zouden worden in waarheid. Bij u is toch raad, bij u is toch hulp en bij u is toch uitkomst. Heren, wil dan bewaren voor eigen gekozen wegen. Maar wil bewaren, Heren, ook voor een voortleven. Maar dat we nou gebracht mogen worden aan die troon der genade. Heren, wil ons zo nog schenken. Ontdekkende genade, armmakende genade, maar ook die troostrijke, die rijkmakende genade. Omdat u arm wilde worden voor een volk dat de rijkdom van de wereld verkoos en u arm moet worden, Heere, opdat ze nou u gaan beminnen als die parel van grote waarde, als die schat. En het gaan beleiden, weg wereld, weg schatten. Je kunt niet bevatten hoe rijk ik wel ben. Ik heb alles verloren, maar Jezus verkoren, wiens eigen ik ben. Heren, wil dat nog werken. Wil zo nog terrein doorgaan. Wil zo ons naar huis zenden. Dat we niet overgaan tot de orde van de dag. Maar dat ons nog zou brengen in de binnenkamer. Gaat u met ons mee, Heren, ook naar onze huizen als alleen gaan. Als we ook nog daar met meerdere mogen zijn. Wil betonen dat u van ieder van ons af weet. Geef ons een goede avond, een goede nachtrust. Ga met ons mee de week die voor ons ligt. Dan denken we ook in bijzonder ook aan de kinderen die we naar school hopen te gaan. Wilt u met ze meegaan, Heren? Daar kan misschien wel een jong of een meisje tegenop zien. Heer, maar wilt u ze dan hulp geven, kracht geven, ook als ze voor het eerst moeten gaan? Wilt u ze nabij zijn en ook het onderwijzend personeel nog komen te zegenen? En ook geven dat ook alles mag zijn tot uw eer. Bewaar voor een onverwacht bovenal onverzoende dood. En waar wel het uur van sterven zal komen, dat het mogen zijn, ik zal hem zien. En geen vreemde. Heer, gedenk nog zo uit enkel genade om Jezus wil. Amen. Psalm 119, vers 53. We zouden kunnen zeggen, dat is misschien ook wel de samenvatting van de preek. Uw woord is mijn lamp voor mijn voet. 119, 53. Gaat dan heen in vrede, ontvang de zegen des Heren. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geef u zijn vrede. Amen.